goedemorgen. Ik heb even een hele korte mededeling. Dit zijn nog niet de afkondigingen. Maar de dominee die is wat vertraagd. Die is vastgelopen met de trein en die wordt opgehaald. We verwachten hem elk moment hier. Maar in tussentijd kunnen jullie eventjes, wacht even een paar minuten. Dan gaat de band even wat muziek spelen. De dominee Horik is intussen net gearriveerd. Dan gaan wij even naar de consistorie en dan komen we zo terug. Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze morgendienst. Vandaag gaat dominee Jonker van Nijmegen hiervoor. Na afloop van deze bijeenkomst staan de dominee en ik samen achter in de kerk om mogelijke vragen naar aanleiding van deze dienst of over deze gemeente te beantwoorden. Er zijn dan ook een aantal gemeenteleden hiervoor in de kerk aanwezig die graag met en voor u persoonlijk willen bidden. Zij staan daar straks rechts van de preekstoel en ook kunnen de gasten daar gebruik van maken. Jaap Mulder is vandaag de organist en ook het combo verzorgt een stuk muzikale begeleiding zoals u reeds gemerkt hebt. De collecte is vanmorgen voor de STAG. Kinderbijbelgroepen 1 en 2 en tienergroep 2 komen vandaag bij elkaar. Vandaag is er geen middagdienst in dit kerkgebouw. Dan andere mededelingen. We zijn blij dat we twee nieuwe leden kunnen voorstellen. Het zijn Rick en Monique Boy. Monique is afkomstig van de CGK van Enschede West. Rick woont al anderhalf jaar in Eindhoven en was lid van de PKN al hier. Afgelopen augustus zijn ze getrouwd in Enschede. Ze zullen nu even gaan staan. Hartelijk welkom en we hopen en wensen dat jullie een goede tijd hier in ons midden zullen hebben. Floris Wijs zal nu iets zeggen over operatie Eindhoven.
Goedemorgen allemaal. Zoals jullie misschien gemerkt hebben, de afgelopen weken heeft er achter in de kerk een grote banner gehangen. Van 1,5 bij 1 volgens mij. En dat is dit. Dat is Operatie Eindhoven en dat is een dag, volgende week zaterdag, waarin we door middel van sport en presentklus en gebed in Eindhoven aan de slag gaan met Gods evangelie. En proberen mensen op die manier te laten zien waar wij in geloven. Nou, denk je misschien van wow, dat is echt een hele grote dag en heel spannend en heel leuk. Ja, dat klopt. Maar we hebben toch heel klein weten te houden en gewoon heel relaxed. Zonder enige, ja, je kan er gewoon heen komen zonder dat je echt denkt van wow, ik moet allemaal dit gaan doen. Oh, ik moet allemaal mensen gaan vertellen over het geloof. Nee, dat hoeft niet. Je kan gewoon lekker meedoen, meedraaien, je kan meesporten, je kan meeklussen of iets in die richting. Ook voor gebed zoeken nog mensen als je daar denkt van nee, ik wil wel een middagje bidden voor Eindhoven. Wees welkom. Je kan je aanmelden via www.operatieeindhoven.nl en als dat niet lukt, dan kan je een mailtje sturen naar info@operatieeindhoven.nl. Dankjewel. Oh, wacht. Vandaag is de laatste dag dat ik kan aanmelden, dus vandaar dat ik deze mededeling ook doe. En ik ben benieuwd.
Volgende week is er de Dorcas voedselinzameling en daar vindt u briefjes voor in uw postvak. De lijstjes. Na afloop van deze dienst is er na een korte koffiepauze een gemeentevergadering over het beroepingswerk. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. De oppas van de crèche hier in de kerk is bereid gevonden wat langer te blijven oppassen. De kinderen van de rondweg moeten wel direct na de dienst worden opgehaald. Kinderen tot de leeftijd van 4 jaar kunnen tijdens de gemeentevergadering in de oppas dus hier in de kerk zijn. In verband met die gemeentevergadering gaat de wijkbijeenkomst van de wijk Gelderop-Tongeren vandaag niet door. Deze is verzet naar zondag 14 november. Dominee van der Dussen laat weten dat de belijdeniscatechese start op zaterdag 6 november om 10:00 's morgens hier in de kerk. We gaan nu zingen gezang 16 vers 1 en 2... En na voten mijn groet zingen we gezang 328 vers 1, 2 en 3, gevolgd door E158, u bent mijn schuilplaats hier, en E146, o kom nu en jubel. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Bedankt voor uw geduld met mij en met de spoorwegen. Zullen we stil worden met elkaar? We beginnen vanochtend met woorden uit Psalm 101, Psalm 27, vers 1. De Heer is mijn licht, mijn behoud. Wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Ja, we geloven dat Hij een machtige God is, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft voor altijd en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Mogen we vanochtend opnieuw genade ontvangen, een vrede van God de Vader en Jezus Christus zijn Zoon, doordat de Heilige Geest dit in ons leven werkt. Amen. We beginnen met een gebed, gaan we zingen, daarna een lied van vertrouwen en als derde een vrolijk loflied. prachtig lied, hè? De koning van alles wat leeft. En wij mogen met zang en muziek hem loven. We gaan nu een gesprek met iemand uit de gemeente.
Terwijl, ja, dat zou wel zijn, dat blijft uit de Bijbel, en ja, niet
kinderen, we gaan met elkaar bidden, vragen dat God ons zult zegenen vanochtend en daarna mogen jullie naar de Bijbel groepen. Zullen we samen stil worden? Heer, u doorgrondt en kent mij. Ja, Vader in de hemel, Heere God, we loven u dat we deze woorden mogen zingen. En dat we bij elkaar mogen zijn als een groep mensen die dit geloven en willen geloven. Dat u ons kent zoals geen ander. Vader, wonderlijk dat de psalmdichter dat als het ware uitroept. Wonderlijk zoals u mij kent. We danken u, Vader, dat we dat ook mogen zien in Jezus, die één van ons geworden is in deze wereld. En die ons zoveel leert over u, over uw hart, over uw wil voor deze wereld. Vader, daar zijn we ook voor bij elkaar, om ook u beter te leren kennen. En we vragen, Vader, dat ja, vandaag een klein steentje daartoe zal bijdragen om te groeien in kennis van wie u bent, van wie uw Zoon Jezus Christus is. Vader, we vragen dat u dat in ons leven zult werken door uw Heilige Geest. Door onze liederen, wanneer we bidden, het gedeelte dat we gaan lezen als we erover nadenken. Vader, we vragen dat u weg zult nemen wat scheiding maakt tussen ons en u. En dat u naar uw belofte met ons zult zijn in deze ochtend. Vragen we ook voor de kinderen, Vader. We loven u dat ze een verhaal mogen horen. Misschien een knutselwerkje mogen doen met elkaar. Zegen hen, dat ze het goed zullen hebben met elkaar. We bidden in de naam van Jezus Christus, Heer en Verlosser. Amen. Kinderen, jullie mogen verder. Hoe gaan we om met angsten en zorgen in ons leven? Daar gaan we het over hebben vandaag. We gaan in de leer bij de psalmdichter David. We hopen om zo met elkaar uit psalm 3 te lezen. Korte inleiding. Toen David deze psalm schreef, zat hij diep in de problemen. Je ziet het al aan de opschrift. Op de vlucht voor zijn zoon Absalom. Hij beleefde een enorme angstige situatie. Zijn leven werd onmiddellijk bedreigd door zijn zoon en is eigenlijk volledig op zijn kop gezet. En toch spreekt hij uit in vers 8 dat als hij gaat liggen, hij onmiddellijk in slaap valt. Ja, als een baby zou je bijna kunnen zeggen. Dat hij zich rustig voelt, veilig voelt, ondanks alle bedreigingen om zich heen. Wat was het geheim van zijn geloof en zijn vertrouwen? En wat kunnen we van hem leren als we kijken naar onze eigen angsten en zorgen? Psalm 3, Annie Mulder gaat met ons lezen.
Een psalm van David op de vlucht voor zijn zoon Absalom. Heer, hoe talrijk zijn mijn belagers? Velen vallen mij aan. Velen zeggen van mij: God zal hem niet redden. Heer, u bent een schild om mij heen. U bent mijn eer. U houdt mij staande. Roep ik tot de Heer om hulp? Hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. Ik ga liggen, val in slaap en word wakker. De Heer beschermt mij. Ik vrees de tienduizenden niet die mij aan alle kanten omringen. Sta op, Heer, en red mij, God, Sla mijn vijanden in het gezicht. Breek de tanden van de wettelozen. Bij u, Heer, is redding. Uw zegen rust op uw volk.
We gaan het vooral hebben over de drie dingen die David over God zegt in vers 4. U, Heer, bent een schild om me heen. Als tweede, u bent mijn eer. En als derde, u houdt mij staande. Nou, nog even over dat laatste, u houdt mij staande. Ik denk dat dat wat ongelukkig vertaald is. De 1951 vertaling staat veel dichter bij de oorspronkelijke. En daar staat God die mijn hoofd opheeft. Nou, dat geeft iets wezenlijks weer van wat David probeert te zeggen. Daar gaan we het ook over hebben. En als u nu kijkt in de nieuwe Bijbelvertaling, dan heb je in rood dat woordje Sela. Daar gaan we het ook even over hebben. In kort. We gaan hier zingen uit Psalm 118. Ja, geliefde mensen, ik zei het nu al, dat David zijn leven op zijn grondvesten stond te schudden. Hij stort dit uit tegen God in vers 2. Heer, hoe talrijk zijn mijn belagers, zegt hij. En dat was dus letterlijk zo. David zat op dat moment ergens verschuild, in een grot misschien. Hij was al een aantal dagen lang op vlucht voor Absalom, zijn zoon. Absalom was bezig een staatsgreep te proberen plegen. Hij wilde niets anders dan zijn vader een kopje kleiner maken en zelf koning worden. En door een slimme set heeft hij al het grootste deel van het volk achter zich gekregen. Was al zo ongeveer op weg naar het paleis om David eruit te schoppen. David is nog net op tijd vertrokken. Haastig gevlucht met een aantal trouwe mensen bij zich. En al vluchtende hebben er nog andere mannen zich bij hem aangesloten om hem te helpen. Maar dat stelde niet zoveel voor tegenover het leger van Absalom dat hem achterna zat. Met dus maar één doel voor ogen: David te doden, opdat de weg vrij zou worden zelf koning te worden. In vers 7 heeft David het over voor zijn gevoel tienduizenden die hem omringden. Maar dat was nog maar de helft van zijn problemen. Ik denk wat nog veel erger geweest zou zijn, waren de beschuldigingen die mensen tegen hem riepen. Zo bidt hij verder in vers 3. Velen zeggen van mij, God zal hem niet redden. Dat mensen dus gezegd hebben, maar het is niet voor niets dat Absalom zo populair geworden is in David. Het is niet voor niets dat jij uit jouw paleis moest vluchten. Het gebeurde allemaal omdat God zich tegen jou heeft gekeerd. Hij heeft zijn zegen aan je leven onttrokken. Ze zeiden dus niet dat God David niet kon helpen, maar dat God hem niet wilde helpen. En ik stel me voor op een smalende manier, zo van, God acht jou niet meer geschikt voor het koningschap, David. En hij vindt je leven niet meer de moeite waard. Nou ja, denk maar hoe u en hoe jij voelt als je aangevallen wordt op je persoon. Als je eigen integriteit op het spel staat. Ik kan me in ieder geval goed voorstellen dat David dus daar in het veld, ja, het uitriep tot God. Dat is nou het soort omstandigheden waarin velen aan het bidden zouden gaan. Misschien hebt u dat bekende boek De Vliegeraar gelezen. De hoofdpersoon in dat verhaal, Amir, heeft niet zoveel met geloof. Van zijn vader heeft hij geleerd dat je voor jezelf moet zorgen in het leven. Maar dan gebeurt er op een bepaald moment in dat verhaal iets dramatisch. Hij wil een kind vanuit Afghanistan adopteren. En dat kind probeert zelfmoord te plegen. Joeg met dat jochie naar het ziekenhuis en het ziet er behoorlijk ernstig uit. Alsof hij het niet gaat halen. En dan zegt Amir het volgende. Nu weet ik dat mijn vader zich vergiste. Er is wel een God. En nu zal ik bidden. Ik zal bidden dat hij mij vergeeft dat ik hem al die jaren zo verwaarloosd heb. En dat ik me nu pas in mijn grootste nood tot hem wend. Ik zal van nu af aan iedere dag aan hem denken. Als hij maar deze ene wens vervult. En vervolgens vraagt hij, smeekt hij, dat het leven van dat kind bespaard zal blijven. Nou ja, roepen tot God of een hogere macht, ook in dit soort omstandigheden, dat zou menigeen doen, zeker als je gelovig bent. Maar vervolgens doet David iets waar weinigen in onze wereld, ik denk ook weinig gelovigen van weet hebben. Hij stopt ineens met zijn klacht en zijn smeekbeden. En dat zie je ook aan dat kleine woordje Selah. Ja, heb je al afgevraagd wat dat zou kunnen betekenen? Het is een muzikale term. Deze psalm is natuurlijk later als lied gezongen. Niemand weet precies wat het betekent. Maar sommigen zeggen dat het mogelijk gebruikt is om een pauze in een lied aan te duiden. En als dat zo is, dan geeft het heel goed weer wat David hier deed. Hij nam als het ware een pauze wat zijn eigen problemen betrof. Stopte met om zich heen en in zichzelf kijken. Alsof hij bewust een besluit nam om verder te kijken dan zijn eigen angstige situatie. Ja, nou wat deed hij dan? Hij keek naar boven. Hij herinnerde zich wie God is en wie God was voor hem. En nu komen we bij die drie uitspraken in vers 4. U Heer bent een schild om me heen. Zo begint hij. U beschermt mij dus tegen de slagen en de steken van de vijand of de pijlenregen die op mij afkomt. Zo heeft David God in zijn verleden ervaren. Dat God hem daadwerkelijk nog altijd beschermde. En nu moet je niet denken dat David naïef was als hij dat zegt. Alsof hij dacht dat een gelovige treffen kan in dit leven. Je moet je juist bedenken dat zo'n schild gebruikt werd. Ja, wanneer soldaten op gevaar af zouden gaan. Midden in de strijd, zeg maar. Het was bijvoorbeeld bedoeld om hevige slagen van de vijand af te weren. En ik stel me voor dat je arm behoorlijk pijn kon doen aan de binnenkant van zo'n schild. En ja, verder maakte dat schild natuurlijk het verschil tussen een zwaar dat er langs glijdt en alleen een schaafwond maakte. Of anderszins helemaal in je lijf terecht kwam. Nou, zo kun je dit beeld begrijpen. U beschermt mijn eigenlijke leven te midden van alle slagen die ik krijg. U zorgt dat ik heelheids aan de andere kant van de strijd uitkom. Heer, u bent mijn schild. En dan het volgende, een belangrijke. U bent mijn eer. Nou, het woord dat hij gebruikt betekent letterlijk gewicht of zwaarte. Van u krijg ik mijn gewicht, mijn gevoel dat ik iemand ben, dat ik waardevol ben. Nou, ik wil even concreet proberen uitleggen wat dit kan betekenen. David, als koning was David natuurlijk een belangrijke man. Hij is door velen bijna letterlijk aanbeden. Voor hij nog koning werd, dat veldslag tegen de Filistijnen en Goliath. Hè? Dat toen ze terugkwamen, dat de vrouwen een lied over hem maakten. Hem toejuichten, als grote held binnenhaalden. Ja, Saul versloeg ze bij de duizenden, maar David bij de tienduizenden, zongen ze. Nou, kun je je voorstellen dat toen David 's avonds in bed lag, dat hij misschien bij zichzelf dacht, maar wat zijn al die mensen blij met mij. Die mooie meiden zingen allemaal lofliederen over mij. Nou ja, ik ben wel iemand. Dat hij bijvoorbeeld daar zijn gewicht, zijn waarde van kon krijgen. David was ook een vermogende man voor die tijd. Hij zou makkelijk kunnen denken, mijn rijkdom, dat maakt me iemand, dat geeft me eer. Zoals de bekende Nederlander die op een keer zei dat hij nu zoveel geld bij elkaar heeft, dat hij tegen enig iemand rechtuit zeggen kan wat hij van hem of haar denkt. Met andere woorden, ik ben onaantastbaar geworden door mijn rijkdom. Niemand krijgt mij meer onder. Nou, dat is zijn gewicht, zijn eer geworden. En terwijl we het nu erover hebben, waar krijg jij je gewicht van? Ja, denk eens goed erover na. Wat geef je een goed gevoel over jezelf? Een goede baan misschien? De belangrijke positie die jij mag bekleden, dat zoveel mensen misschien opkijken en afhankelijk zijn van uw of van jouw goede leiding, bijvoorbeeld. Of je mooie praatjes, dat je vaak in het midden, in het middelpunt van het gezelschap staat. Ze luisteren graag naar je. Mooi ingericht huis, goede cijfers op school, mooie kleren die je zelfvertrouwen geven. Ja, begrijp mij alsjeblieft nu niet verkeerd. Het zijn allemaal mooie dingen in zichzelf. Het is prachtig dat er dingen zijn in het leven waar we waarde aan, ons, ook voor ons eigen leven waarde aan ontlenen. Maar wat is nou het punt? Deze dingen zijn allemaal wankel. David heeft ze dus allemaal in één keer verloren. Alles wat hem dierbaar was, moest hij zo in zijn paleis achterlaten en vluchten. Ik kan me niet voorstellen dat hij dat makkelijk vond. Maar toch tuimelde zijn wereld niet in elkaar. Want, zegt hij, ten diepste bent u mijn eer. En was u nog altijd mijn eer. En niemand kan u van mij wegnemen. Nou ja, als God zelf je diepste eer en je diepste vreugde niet is, dan kun je zo makkelijk een angstig mens worden. Want wat nou als ik op pensioen ga en niemand meer afhankelijk is van mijn goede leiding bijvoorbeeld? Kan ik dan nog betekenis vinden voor mijn leven? Of wat als ik mijn baan verlies en mijn hypotheek niet meer kan betalen? Als ik gedwongen word op lager voet te gaan leven, zal ik dan nog gelukkig kunnen zijn? Wat ga ik doen als mijn kinderen uit huis gaan? We kunnen soms zo angstvallig vasthouden aan mooie dingen, belangrijke dingen, maar zaken die niet ultiem belangrijk zijn en die niet blijvend zijn. David zegt in feite, ik vrees niet Want ik heb ja werkelijk een onwankelbare anker. Hij valt nooit weg. Meer nog, nu kom ik bij dat derde. Hij neemt dit op voor mij. U heeft mijn hoofd op. Jullie zullen weten, als je met opgeheven hoofd ergens binnenloopt, dan betekent dit dat hij je nergens voor schaamt. Dat hij vertrouwen hebt en met vertrouwen loopt, zeg maar. En nu zegt David in feite hier, laten ze maar met mij spotten en verachten, maar Heere God, u zelf heeft mijn hoofd op. U zegt als het ware dat u blij bent met mij. Dat u trots bent op mij. En als u dat zegt, dan heeft mijn leven ja werkelijk waarde en gewicht. Waarom zal ik mij dan neer laten halen door gewone mensjes? Ja, misschien proef je het. Inmiddels is zijn hele stemming al voor een groot deel omgekeerd. Gewoon door zich in geloof te richten op God zelf. Dat lijkt me de kunst van het geloof. Niet je kop in het zand steken en maken alsof alles oké is met jou. Als je werkelijke grote problemen hebt. Geloof is geen opium. Maar het is juist jezelf boven je omstandigheden hedenheid richten op God. De grotere werkelijkheid van God. En nu kan ik me voorstellen dat u of dat jij misschien zegt, ja, maar dat was David, de man naar Gods hart. Hij kon het makkelijk doen. Hij kon makkelijk zeggen dat God trots was op hem. Maar hoe kan ik nou zeker weten dat God ook aan mijn kant staat? Ja, meer nog dat hij blij, zelfs trots is op mij. Ik, met mijn leven, met wat ik allemaal heb uitgehaald. Wat je mag weten, is dat David echt niet anders was dan u en jij. Weet je waar zijn problemen begonnen? En ik denk dat velen onder jullie het verhaal kennen. Toen hij die mooie vrouw Batseba in bad zag. Hij zag Batseba, de vrouw van een andere man. Hij ging vreemd met haar. Om dat alles te verdoezelen, ging hij vervolgens Uria, haar man, vermoorden. En volgens velen was dat nou juist het moment waar David zijn problemen begonnen. Sinds die tijd liepen dingen in zijn leven fout, ging hij naar beneden en Absalom naar boven, zeg maar. David had dus echt niets meer om op te staan. Het is dus niet voor niets dat sommigen dachten dat God zich ook tegen hem heeft gekeerd. Hij was ook zijn eigen integriteit kwijt. Hoe kon hij dan zo zeker zijn dat God toch aan zijn kant stond? Ik denk dat de sleutel in vers 5 ligt. God antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. De berg Sion, daar waar de tempel en vroeger de tabernakel stond. Juist daar liet God zien dat hij een God is die graag die vergeeft. De tempel was de plaats waar offers werden gebracht. Daar waar er verzoening kwam tussen een heilige God en zondige mensen. En ik denk dat daar David zijn vertrouwen in stelde. Een genadige God die een weg met je gaat, ook zelfs als je het zelf hebt verprutst. Nou, luister maar naar zijn gebed in Psalm 51. Het offer voor God is een gebroken geest. Een gebroken en verbrijzeld hart zult u God niet verachten. En uit zijn nageslacht kwam de zoon van David, Jezus Christus, die zichzelf als volkomen offer zou geven. Ja, hoe weet je niet dat God ja, als een vader trots is op je? Hij kijkt naar ons in het licht van het offer van Jezus. Van wat hij heeft gedaan voor ons. David zei dat God hem antwoord gaf vanaf zijn heilige berg. En wij mogen zeggen dat God ons vanaf de berg Golgotha antwoord geeft. Dat we zo waardevol zijn in zijn ogen, dat hij zichzelf bereid was zichzelf voor ons te geven. Dat hij in Christus als het ware tegen je zegt wat hij tegenover zijn eigen zoon zei. Je bent mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter en jou vind ik vreugde. En David zei, ik ga liggen, ik val in slaap, ik ben rustig, want God is voor me en naast me en om me heen. Hij is aan mijn kant, zelfs al heb ik het helemaal verprutst. Nou mensen, dat is het diepste heerlijke evangelie. Ja, durf je dat, in die God te geloven, die in Christus zelfs uw en jouw hoofd opheft, zelfs aan jouw kant wil staan? Nou, ik denk dat we dan al een eind verder gekomen zijn met onze angst. Maar misschien, ik ga nu richting het eind, misschien dat je je nog afvraagt, maar is die God van David, is het überhaupt een goede God? En is hij überhaupt te vertrouwen? Want kijk dan hoe bloeddorstig deze psalm eindigt. Dat David aan God vraagt om zijn vijanden in het gezicht te slaan, hun tanden te breken. En ja, dat is eigenlijk een beeld. Hij bedoelt met dat beeld dat God hen totaal zal vernietigen. Ja, wat moet je daar nou mee met zoveel geweld? Ik denk dat je vooral kijken moet wat David bereiken wil. Aan het laatste vers spreekt hij namelijk uit dat Gods zegen over zijn volk zal rusten. Dat is wat hij graag wilde. Het ging niet alleen maar om zichzelf, maar om een zegen over anderen. Alleen geloofde hij dat Absalom, zijn eigen zoon, die zegen in de weg stond. Dat Gods zegen niet zou rusten op de staatsgreep van zijn zoon. En de enige manier om dingen recht te zetten was via een confrontatie, om zich te verweren tegen zijn vijand. Ja, zo gaat het nu eenmaal in een gebroken wereld. Zo ging het zeker in die tijd. Je kunt lang niet altijd in onze wereld om geweld heen. Maar als je nu leest, dit hele gebeuren lees je over een 2 Samuel. En als je leest in 2 Samuel hoofdstukken 18 en 19, hoe dit allemaal afliep. Nou, in kort, het liep dus slecht af voor Absalom en goed voor David. Maar dan lees je dat David enorm heeft gerouwd om zijn zoon Absalom. Dat was nu eenmaal de weg voor hem om weer koning te worden. En om een zegen voor zijn volk te proberen krijgen. En als je terugkijkt vanuit het Nieuwe Testament, dan kun je ook zeggen dat dit een belangrijke steentje was in de weg van Gods koninkrijk. Want uiteindelijk zou Jezus als Messia uit de lijn van David geboren worden. En ik moest denken aan de hemelse Vader. Al wat een verdriet hij moest hebben gehad om zijn eigen zoon, die anders dan Absalom onschuldig gebroken zou worden. Dat was de weg die God moest gaan, opdat de wereld een zegen krijgt. Opdat er een radicaal andere manier van leven mogelijk wordt. En Jezus zei het zelf, heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgt. Shalom, vrede, liefde. Dat is wat God ten diepste wil en dat is wat hij belooft te brengen. En nu wil ik het heel kort samenvatten. Om verder te komen met onze angsten, denk ik dat we leren moeten om buiten onszelf en onze eigen problemen te treden. Om ons steeds weer te richten op de God die in Christus ook aan u en aan jouw kant staat. En je vervolgens ook te proberen richten op anderen. Zijn zegen voor anderen te zoeken. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen alle andere dingen je erbij gegeven worden. Nou ja, ik wens jou en ik wens u God zegen toe, aan wijsheid en het nadenken hierover. Amen. Ga met elkaar zingen een prachtig lied. In de Heer vind ik al mijn sterkte. Gaan het zingen in het Nederlands, Engels en weer in het Nederlands. lees een aantal versen als aansporing voor ons nieuwe leven in Christus. Uit Filippenzen 4, vanaf vers 4. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Zuster Petra Pelleboer gaat met ons bidden.
Ik wil een paar namen noemen. Dat zijn Poppe Boonstra. Hij is deze week opgenomen in een hospice. En heeft niet lang meer te leven. Dus we willen bidden voor hem en zijn gezin. Er is ook blijdschap. Er is een zoon geboren bij Roelie en Erik van Hees. Op 26 oktober, afgelopen dinsdag. Hij heet Marijn Anthony en alles is goed. En de ouders en de grootouders zijn heel blij en dankbaar. Verder willen we bidden over het beroepingswerk en de activiteiten rond de Open Gemeente zijn. En verder wil ik ook tijd geven voor persoonlijk gebed. Zullen we bidden? Vader in de hemel, we willen u danken dat u een genadige God bent. Dat u een schuilplaats voor ons wilt zijn. Bij alles wat er in ons leven gebeurt. Soms begrijpen we niets van u, Heer, zitten we met onze waaroms. En dan toch beseffen we dat u het geheel ziet. En dat u alles in de hand hebt. En dat we op mogen kijken naar u, naar boven. Dat we met al onze angsten, onze teleurstellingen, ons verdriet, onze blijdschap bij u mogen komen. Heer, we willen u bidden voor Poppe Boonstra. Die een zware weg heeft te gaan. Hij had nog zo graag een beetje langer willen blijven. Maar dat mag niet zo zijn. Wilt u hem heel dichtbij zijn? Wilt u om hem heen zijn? Wilt u hem dragen? Hem en zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen. Wilt u hem nog tijd geven om afscheid te kunnen nemen? En we danken u, Heer, dat zijn geloof in u onwankelbaar gebleven is. Hij weet waar hij heen gaat. Hij is veilig bij u. Heer, we zijn u ook dankbaar dat er weer blijdschap is om een kindje wat geboren is. We danken u, Heer, dat Erik en Roelie opnieuw een kindje mochten krijgen. Een zoon. Wat is het steeds weer een wonder, zo'n nieuw leven. We zijn u met de ouders en grootouders dankbaar. Heer, we bidden u zo ook voor alle zieken in onze gemeente. Die het moeilijk hebben. Die met verdriet in hun hart leven. Mensen die uit een andere cultuur komen. En zich niet altijd thuis voelen hier. Mensen die veel teleurstellingen te verwerken hebben. Heer, dat ze ook op mogen zien naar u. Dat u hen een thuis biedt. Altijd. We danken u, Heer, voor de mooie dingen die er in onze gemeente gebeuren. We danken u voor de initiatieven van Open Gemeente. Heer, wil ook bidden voor de avond van 12 november, de meet and talk. Wilt u geven dat er mensen komen die kunnen horen wat geloven is, wat geloven ook met werk te maken kan hebben, hoe je zinvol je werk kunt doen en dat u daarmee te maken hebt. Wilt u ons ook moed geven, Heer, om mensen uit te nodigen? Wil u bidden voor Alpha? Wilt u ook dat zegenen? In onze kerk, in andere kerken. Heer, dat daar ook mensen door tot geloof mogen komen. Vader, we willen ook het beroepingswerk bij u brengen. Heer, wilt u de vergadering straks ook zegenen? Dat we goed in gesprek kunnen gaan met elkaar. En dat we daar ook in de leiding van uw Heilige Geest mogen ervaren. Wilt u de kerkenraad met wijsheid en inzicht zegenen? Om te weten, Heer, wat uw wil voor onze toekomst is. In de stilte willen we nu ook de namen bij u brengen van ieder persoonlijk. Heer, we hadden weer veel noten op onze zang vanochtend. Maar dank u wel dat we die altijd weer bij u mogen brengen. Want we weten dat u hoort. Maar boven alles willen we dat uw wil gedaan wordt. In de naam van Jezus onze Heer. Amen.
Nu gelegenheid voor de collecte en daarna gaan we 2 liederen uit de eigen bundel zingen. Thank you. Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus, ik lees u een zegen voor. De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heer zij achter u om u te bewaren voor de listen van de boze. De Heer zij naast u om u in de arm te schermen en om u te beschermen tegen het gevaar. De Heer zij onder u om u op te vangen als u valt. De Heer zij in u om u te troosten als u verdrietig bent. De Heer omgeeft u en jou als een beschermende muur als anderen over u heen vallen. De Heer zij boven je om je te zegenen. Zo zegenen u en jou de liefdevolle en de barmhartige God.
Broeders en zusters, wilt u graag een plaatsje zoeken, dan kunnen wij beginnen. Wat zeg je?
Zijn er ook planken boven? Boven op de verdieping.
Oh.
Wil ik daar even?
Ja, wil je dat doen, ja?
Staat internet wel uit?
Ja, staat
dat. Oké. Okay. Ik sta hier voor dat lijkt me niet erg te staan.